Dit is het derde bandje van de voorgangersbijeenkomst in 1982. U kunt nu gaan luisteren naar het vervolg van de vraagbeantwoording door Broeder van der Brink, gehouden op vrijdagmiddag.
Komt tot de zijne, de zijne hebben niet aangenomen. Dat je dat God als God gesproken had, op de wijze als hij door zijn zoon sprak, dat ze het wel aangenomen hadden. Dus God kon maar tot op zekere hoogte spreken. En dan was Israël nog barmhartiger dan alle andere volkeren bij elkaar. Als Mozes zegt oog om oog en tand om tand, dan is dat een uiting van grote barmhartigheid. Als ze jou een oog uitsteken, mag jij er maar één oog tegenover uitsteken. Want de volkeren die staken hele stammen dan het oog uit, of hele families, denk maar aan Jabes en Gilead. Nou, dan was het een zaak van barmhartigheid. Maar in het Nieuwe Testament zeggen we, God wil niet dat iemand met één oog loopt, maar maak er dan nog niet één bij met één oog. Want je lost het probleem niet op. Je lost daarmee het zondeprobleem niet op. En dan zeg je, ja, maar moeten we dan? Ja. Maar voelt u wel, dat zijn barmhartigheidswetten in de natuurlijke wereld. Mozes was een wijs man, een barmhartig mens, meer dan iemand anders. Hij wist alle wetten van de omtrek, daar had hij in gestudeerd op het koninklijke paleis. Nou, nou, dat was voor zijn tijd een unieke wet, jongens. Je breekt jezelf niet, je gaat maar naar de rechter en dan zal die man een oog uitslaan of uitsteken. Nou, dan wees dan maar blij en dan ben je tenminste tevreden. Dan is die man gestraft. Nou, dat is, zoals een van mijn kinderen vroeger zei, die was fout geweest, die zei, nou, dat samen dan maar. Dan is de zaak af, hè. Als ik dan een goed pak slaag heb, dan is de zaak gezond. Ja, maar waarom? Waarom moet ik de kind slaan om de zaak gezond te krijgen? Is daar een goddelijke wet aan het werk? Als ik iemand dus zijn loon uitkeer en ik fungeer voor de duivel, hè, want die geeft dan het loon, het loon der zonde, nietwaar? Nou, dat doet de duivel. En ik zeg, nou, dat zal ik dan wel even overnemen en je pak slaag geven. En als ik het dan gewoon vergeef zonder pak slaag. En als een kind bij mij een ruit ingooit en hij zegt, nou, dat vind ik nou toch zo jammer. Dan zeg ik, nou joh, praat er niet meer over, ik laat er een nieuwe ruit inzetten op mijn kosten. Doe ik dan onrecht? Of moet er eerst dat pak slaag komen? Om het te vereffenen. Moet ik eerst een kind een pak slaag geven die een ruit ingooit? Ja, dan had je dat maar niet moeten voetballen, kom eens hier. Ja. Wij moeten daar vanaf. God is enkel goed. Jezus was enkel goed. En mijn rempel, wij moeten het ook nog worden. Moet ik dan steeds bij deze verhalen de conclusie trekken dat ze de godspraken verkeerd hebben begrepen? Hoe ver mag je hier gaan? Hoe ver mag ik in de schoenen van Jezus gaan staan? Ja, nou, dat moet je dan maar uitzoeken. God sprak die mensen aan op hun niveau. En als je een kind aanspreekt, en je doet het op een ander niveau, snapt hij er helemaal niks meer van. Ja, daar was de tijd niet rijp voor. Die aarde was nog niet goed. Als Jezus zijn evangelie brengt, moet hij een toebereide aarde hebben. Denk maar aan Johannes de Doper, die moet hem voorbereiden. Nou, die aarde was niet goed, dat evangelie van Jezus, dat kon er niet in. Kan het er nou een nood op het ogenblik in? Als je vertelt dat God goed is, dan is God goed. Nou, dan zeg je, prijs Heer. Is die enkel goed? Ja, maar, hij kan ook nog anders, hoor. Hier ben ik, maar hij kan ook nog anders. Zei Luther, hè. Ja. David meende dat Salomo de tempel moest bouwen. Immers zijn nakomelingen, wij weten nu dat Jezus werd bedoeld. Dan heeft hij die godspraak verkeerd verstaan. David bouwde een tempel in Salomo bouwde in de natuurlijke wereld een tempel. Een schaduw. Heeft hij verkeerd verstaan? Nee, die tempel was nodig om een schaduw te geven van de ware tempel. Daar waren ze helemaal niet aan toe aan de ware tempel. Laat hij dan maar een zichtbare tempel bouwen. Wat deed Abraham? Zijn zoon offeren. De Heer die zegt, neem je enige. Was het zijn enige zoon? Hoeveel zoon had hij al? Minstens 2, om niet te spreken van later nog. En het was aan het einde, dus ja, waarschijnlijk wel meer zonen. Ja. Had er dan toch 2, de Heer zegt, neem je enige. Nou, en dan zegt Paulus, die zegt, zijn enige zoon was Jezus. Maar hij verstond zijn enige zoon, Isaac. En zou God nou iemand een opdracht geven om zijn eigen wetten te overtreden? Laat God zijn eigen wetten overtreden. Dat hij bevel geeft, je moet doodslaan. Je moet een moord plegen op een onschuldige. Komt dat van God? Zegt God tegen iemand dat hij dat doen moet? Als Abraham, als God dat nou werkelijk zegt, Abraham zegt dat. Ik kan me voorstellen dat iemand zegt, dat had ik niet gedaan. Want Gods wet zegt, je mag niet doodslaan. Je mag niet moorden. Maar denk me aan die inspiratie dat mechanisch is. Nee, hij kreeg gedachten. En die gedachten, die verwerkte hij. Overwegende, staat er. Hij was ermee bezig. Wij moeten die inspiratie niet voorstellen, jongens, ik heb een stem van God gehoord. Hè? En precies doe ik dat. Je hoort de stem van God en je verwerkt het. We hebben mij wel eens gevraagd, hoe kom je aan al die gedachten? Ja, je gaat ergens aan zitten en je krijgt gedachten. En later merk je, God heeft daarin mee gespeeld. Maar je zit niet te denken, Heer, nou moet ik eens een stem van u horen. Maar Abraham heeft nagedacht, Abel heeft nagedacht. En Abraham is verder gekomen dan Abel. Abel die dacht, ik neem een dier. En Abraham zegt, ik moet een mens hebben. Nou, dat was verder. Maar hij greep de verkeerde. En dan zegt God, ho, zover moet je niet gaan. Dat gebeurt later. Want anders krijg je dat je met een inspiratie alles kunt veroorloven. En dan krijg je mensen die zeggen, ja, dat mag wel niet. Dat hebben ze me tegen mij gezegd. Dat mag wel niet. Ja, maar God heeft tegen me gezegd dat ik dat moest zeggen. En dan zeg je, ja, maar dat is onbeschoft en dat deugt nergens voor. Niemand zal dat doen. Ja, maar God heeft tegen me gezegd. Ik lak aan alle moraal enzovoort enzovoort. Nou, die mensen die hebben ik dan tegengekomen.
Maar Abraham was dan toch de goede trouw.
Ja, natuurlijk. En die mensen die die brandstapels opgericht hebben, die waren ook de goede trouw. Ze zongen, wij prijzen u, wij loven uw naam, te deem. Ja. En Augustinus zegt, dwing ze om in te gaan. En met dat woord, op dat woord hebben alle beulen, hebben ze beroepen, dwing ze om in te gaan. Je zult en je moet. Er staat er, dwing ze om in te gaan.
Nee, ik zie toch, die categorie profeten, dat waren toch de oprechte, degene die de vorst hebben, ja. Naar de voor ons bestemde genade.
Ja.
Dat zie ik, en Jesaja zie ik helemaal anders, dat is een oude tiener gevonden.
Ja, ze hebben dus gevorst, nagedacht over dingen, dat ze zegt hebben, dat past niet in ons denken. Want als je iets snapt, dan hoef je niet na te vorsten. Maar ze hebben dus dingen gezegd, nietwaar, dat God zegt, ik ben niet zoals jullie. Jullie zeggen tegen een zondaar, je schrijft je af. En ik zeg, kom maar tot mij. Nietwaar? En ik zal je zonde vergeven. Jesaja 35, nietwaar? Dat staat er zo duidelijk, de ongerechtigheden worden vergeven. Want mijn gedachten zijn anders dan jullie gedachten. Ik kan best begrijpen dat iemand gedacht heeft, hoe zit dat nou? Dus God die vergeeft maar zonder, zomaar weg, zomaar raak. Die mensen hebben ermee, dat waren problemen voor die profeten. Anders hoeven ze niet naar, om daarna te vorsten. Ze hebben boven hun stand geleken dan. En gedacht. En dat was hun probleem. Abraham zijn zoon offeren. Ja, zijn enige zoon. Maakte dezelfde vergissing. Hij kreeg gedachten. Eeuwige gedachten Gods. De enige zoon van Abraham zou geofferd worden. Nou, dat wist hij. En zijn uitwerking is, ik pak die jongen die ik heb. Nou, dat was... Daar had hij het recht niet toe. En bovendien is het voor mij de vraag of dat zijn enige zoon was. Want hij had Ismaël ook nog. Maar Paulus zegt zijn enige zoon was Christus. Dat zegt de apostel. Dus hij moest die enige zoon offeren. Nou, daar kon hij niet bij. Maar dat gaf hem niet het recht om de wetten Gods te overtreden. Maar God heeft zijn enige zoon afgestaan. Maar heeft hem niet vermoord. Dat hebben de moordenaars gedaan, zegt de Bijbel. Hij was over, want hij is in handen gevallen van moordenaars, zegt Petrus. Maar God is geen moordenaar. God heeft zijn zoon niet vermoord. Maar Abraham stond op punt om zijn zoon te vermoorden. Hij heeft God zijn zoon niet gedaan. Nu een stap verder. Mozes leidde het volk naar het beloofde land. Hij vergiste zich, want God bedoelde een geestelijk land. Nou, God was bezig het beeld te vervaardigen. De gelijkenis samen te stellen. Ja. En het beeld, ik heb wel eens gezegd, de schaduw gaat aan de werkelijkheid vooraf. En de schaduw, dat is het natuurlijke, en de werkelijkheid is het onzienlijke. Ja. God heeft eerst de schaduw gemaakt. Ik vind daar geen moeite, ik heb daar geen probleem mee. Het gevolg was strijd in de natuurlijke wereld met veel bloedvergieten. Ja. Ze leefden niet bij de boom des levens, nog uit het paradijs, nog van Jezus Christus. Nou, wat moet je dan verwachten? Ze leefden bij de wet van Mozes. En de wet van Mozes, dat is een wet van de natuurlijke mens. Gegeven aan de natuurlijke mens. Want Paulus spreekt over arme en zwakke wereldgeesten. Dus die wet die stond op hetzelfde niveau als onze aardse wetten. Alleen ze waren vervaardigd door een gelovig mens. Door een barmhartig mens. Die God vreesde. Daarvoor waren die wetten zo goed. Maar ze stonden op hetzelfde niveau. De wetten die Mozes gaf. Die stonden op hetzelfde niveau als onze wetten in Nederland. Voor zover ze goed zijn. In ons patroon van de natuurlijke mens. De 10 geboden... heeft God gegeven. Maar er staan ook geen straffen bij. God zegt niet, als je erg breekt, dan dit. En als je een vals getuigenis geeft, dan dat. God zegt gewoon, dat is de scheppingswet. Zo is een mens gemaakt. Als zijn geweten werkt, doet hij dat niet. Maar er staat geen enkel. Er staat in Deuteronomium, God gaf de 10 geboden, zijn wetten, en voegde er niets aan toe. God zegt niet, en als je dat doet, dan kom je moeder met de pook. Ja, ja, ik had er vroeger een leraar, dus, en dan kom je moeder met de pook. Tingelingeling, zei hij dan altijd. Waarom? Die zei hij niet. Maar hij voelde er niets aan toe. Totaal niets. God geeft geen straffen. Kijk, de Romeinse kerk geeft straffen. Je doet penitentie. Je gaat op je knieën kruipen, zo'n kerk door. Maar wij kennen geen straffen. De grootste straf voor een kind van God is dat hij zich verwijdert van God. Nou, als je dat dan bedenkt, dat is de straf. Als je dan hebt Gods straf, dan staat dat altijd in verband met het distancieren. Dat God zich terugtrekt. Dat je buiten Gods klimaat komt. Buiten het koninkrijk Gods wordt duisternis om je. Zei, ja, maar God is een verterend vuur. God is geen verterend vuur. Maar als je naar hem toe komt, moet je door dat verterend vuur. Want God was de verteringspuur niet, maar wie die berg opsteeg moest door die bliksem en dat onweer en die beven de berg, om tot God te naderen. Zo was hij een verteringspuur. En wie tot God komt, vandaag en de dag, en gemeenschap met hem heeft de tegenstand van de duivel, die moet weer door dat vuur. Onze God is ook een verteringspuur. Ja, niet dat God een verteringspuur is, maar die zee van glas en vuur waardoor je heen moet om bij die troon te komen, dat is het verterende vuur. Ik hoop dat u dat begrijpt. God zelf is niet het verterende vuur, maar als Mozes die berg op gaat, moet hij door die donkerheid en duisternis heen om tot God te komen. En als wij tot God willen komen, dan moeten wij ook door de verdrukking heen. Want niemand komt in het koninkrijk God zonder verdrukkingen. En daarom staat er, die troon is omgeven door een glas van zee en van vuur. En dat is, dat is moeilijk. En dan zeggen we, Heer, en dan kunnen we doorheen nog zonder beschadigd te worden. Dat zegt die woord ook nog. Dat is de gedachte, maar God zelf niet. Maar de boze, wij zijn op het domein van de boze. En die houdt dat wel tegen, die blokkeert het. Hij is de hielbuiter. Dus als je op weg bent naar de Godstad, dan zit hij je voortdurend te hinderen. Je gang te belemmeren. Hij zou je de hiel verbreizelen, dan kan je niet verder. Nou, dat doet hij toch dagelijks. Elke keer heeft hij dan een oude uitvinding om je tegen te houden. Dat is 1. 2. Vragen over God is enkel goed. Houd dat dan vast dat hij enkel goed is. Hoe werkt God als hij zijn volk beschermt ten koste van andere volken? Die Joden die kwamen veilig door de Rode Zee. Ja. En heeft God ze in de Rode Zee geworpen, de Egyptenaren? Heeft God gezegd, trek er eens door? Zegt God dat iemand zelfmoord moet plegen? Of plegen die mensen zelfmoord? Ik geloof niet dat God een bevel uitgevaard heeft, dan moet hij die Egyptenaren erachter. Nou gaan die Egyptenaren zelfmoord plegen, dat deed ze helemaal te deuren. Dat deed ze op de eigen houtje.
Ja, maar je had de zee kunnen sluiten voordat zij er waren.
Waarom?
Omdat ik goed heb.
Ja. Kijk, dat zou in het Nieuwe Testament gezegd zijn. Dan zou de Heer zeggen, je moet voor Farao bidden. Dat zegt Jezus. Dat is ook wel waar.
Kan
het
verder.
Ja. God zei niet, ga ze achteraan. Ja, dat mis ik. Farao zegt, ik ga erachteraan. En vergeet dan niet dat het land van Farao zwanger was van occultisme. Denk maar aan die tovenaars. Dat was één brok kracht uit explosies van het Rijk der Duisternis. Nou, hij kon het ook wel. Hij ging er door, dat had hij al zo vaak, had hij dat bewezen. Nou, ik doe het ook. Ik kan het niet zeggen dat hij zijn eigen graf groef, maar het was daar wel aanwezig. Farao heeft door zijn occulte daden de machten opgeroepen waardoor hij omgekomen is. Die storm. Want het is voor mij natuurlijk God die storm gezonden heeft. Maar hij heeft ze zelf opgeroepen. Hij heeft al die tijd heeft hij occultisme gedreven. Wat is goed? Ja, wat is goed? Ja. De een die noemt goed, zegt de Jesaja, wat een ander kwaad noemt. Die wisselen stuivertje of boompje of hoe noemen ze dat? Zuur en noem maar zoet. Ja. Wat is goed? Het plan van God en de wetten van God. Die zijn goed. En waarom weet ik dat ze goed zijn? Het gevolg van als ik in zijn plan ben, in zijn herstelplan en ik ben in zijn wetten, dan zegt Paulus, het gevolg ervan is, het resultaat is ervan, vrede, gerechtigheid, blijdschap. Je ervaart dat dus, je gevoel wordt gunstig bewerkt. Je hebt een lustgevoel en geen onlustgevoel. Iemand die de wetten Gods doet, die heeft een lustgevoel. Vrede, gerechtigheid en blijdschap. Zijn gevoelens. Dat is goed. kan goed ook een voor ons als pijnlijk ervaren correctie betekenen. Kan dat goede van God ook nog je pijn doen? Als je gecorrigeerd wordt tot het goede, ja natuurlijk. Je zegt tegen Petrus, ga achter me Satan. Nou, dan misschien dat hij dat wel eventjes niet zo leuk gevonden heeft. Maar, ja, ik zou het nog niet graag tegen iemand zeggen hoor. Ja. En waarom is er vaak een correctie pijnlijk? Om hem los te laten. Omdat hij ergens aan vast zit. Petrus die zat met die heidenen te eten. En op een gegeven moment dan gaat hij van zijn tafeltje af. En dan gaat hij met die joden eten. Weet je wel, uit angst voor die judaïsten. Toen wordt hij gecorrigeerd. Door Paulus. Oh, in het openbaar staat er dan nog wel achter. Iedereen kon het horen. Hé, kom eens hier Petrus, wat ben jij aan bezig? Je huichelt. Nou, ik denk dat hij die correctie wel niet zo prettig gevonden heeft. Oh. Nou, dan heeft een andere God, hè, het laatste oordeel. Dan heeft een veranderlijke God. Want dan zou die in het laatste oordeel niet meer de goede gever zijn en de God van het licht. Maar dan zou de duisternis uit hem komen. Ja. En dan zeg maar, ja, maar wij zitten met dat woord tuchtigen. Nou ja, dat woord tuchtigen, paidaorai, dat is opvoeden. Ja. En dan staat er, hoor de tucht, mijn vaders. Je kunt horen. Niet voelen, niet voel de tucht, mijn vaders, maar hoor de tucht, mijn vaders. Kijk, wij hebben die tucht op een zeer voorvaderlijke wijze met een trap geassocieerd. Dat je ergens onder je zit plaatsen. Ja, van je zitvlak. Dat was de Turkse vader. Hè. Maar dat is een associatie. Tucht. Maar tuchten betekent letterlijk trekken tot het goede. Het Duitse ziehen. Trekken. Ja, trekken. Toch, ik zit op de tocht. Dat is tucht. Ja. Ja, dat is hetzelfde woord. Want het trekt. Ja.
Zit hij wel onder de
tocht? Ja. Ja. Ja.
Dat is wel goed
inderdaad. Ja. 2 Petrus 2 vers 5. Petrus vond dat God de zondvloed over de aarde deed komen. Weten wij het weer beter dan Petrus? Ja, dat weer, dat lees ik ertussen. Nee, want zo zijn ze hier niet hoor. Ja. God is enkel goed hoor. Hou dat nou als axioma. En waarom ging die eerste wereld eraan? Dat is geweldgeesten. En wie hadden die opgeroepen? Nou, die mensen staat geweldig en rij was over de hele wereld. De hele aarde was er door bedekt. Iedereen was hard en keihard. En ze moorden maar en ze sloegen er maar op los. Ja. En dan roep je geesten op, zal je in de spiritistische wereld zeggen. Je roept geesten op. Dat is natuurlijk een uitdrukking uit de sciences. Maar wij verstaan het wel, je maakt ze los. Nou, zo hebben ze die wereld gepakt, hè. Ja. Wij zouden ook kunnen zeggen, 2 Petrus 2 vers 5, maar Noach de prediker der gerechtigheid met 7 anderen bewaard heeft toen hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht. Laat nou deze lied komen. Hm? Kleine geitje. Ja, toen hij de zondvloed liet komen. Ja. Toen hij ze overleverde aan de geweldgeesten van de zondvloed. Er staat in Romein, hij is ze overgeleverd. Maar hij liet ze komen. Openbaring 3 vers 16 tot 22. De vraag komt op als u dat leest. Openbaring 3... ik moet het dus allemaal opzoeken, want er staan niet bij. Openbaring 3, vers 16 tot 22. Oh, dat is natuurlijk, alle die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik.
Ik zou de mond sturen en zo.
Ja. Ik bestraf ze en tuchtig ze. En dan noem ik tegelijk een tekst die ook gevraagd is. 2 Thessalonicenzen 1 vers 8, er staat, zoekt u dat maar eens in verband op. Alle die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Dan lees ik een vraag. 2 Thessalonicenzen 1 vers 8. De Heer Jezus die komt met de engelen zijner kracht in vlammend vuur, als hij straf oefent over hen die God niet kennen. Hij oefent straf over God die God niet kennen. Nou, dan zei je, zie je wel, dat staat er toch maar. Maar er was geen verwijzing naar bij de vragen naar de volgende tekst. En daar staat in die volgende tekst.
Even namens de politie. Een Fort Taunus, 1 zestiende liter, nummer 19 UF 48. Wie is dat? Van ons. Taunus, 19 UF 48. Niemand? Die staat in de bermen, die moet direct van de politie weg. Niet van ons? Ja, wie?
Niet iedereen is hier.
Dan moet hij bij het staan. En dan zal de bond zal het duidelijk maken dat hij volgende keer uit alle gestaan.
Wie, van wie is die?
Waarschijnlijk. Dan gaan we door hier.
Ja.
Ja. Waar
zijn we natuurlijk? Nou, dan moeten we dat maar z'n allemaal betalen. Ja. Daar staat 2 Thessalonicenzen 1 vers 8. 2 Thessalonicenzen 1 vers 8. Ja, 1 vers 8. Dat onze Heer Jezus met de engelen zijn de kracht in vlammend vuur als hij straf oefent over hen die God niet kennen. En het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Nou, en wat is dan die straf? Deze zullen boeten met een eeuwig verderf ver van het aangezicht des Heeren. Kent u de straf? Het verderf, waar zit het in? Dat je ver van God bent. Ze zeggen wel eens, wees onze God van nabij en niet van verre. Nou, ik zeg niet dat die tekst goed is. Maar, want die wordt verkeerd altijd geciteerd. Maar dat doet er niet toe. God zegt, ben ik een God van nabij en niet van verre, maar ergens dat ver weg zijn van God. Wat Paulus zegt, doet niet deugd uit uw middenweg. Dan zijn ze ver weg. Dan ben je als een heiden en een tollenaar, die is ook ver weg. Die mensen komen niet in het verderf, maar zijn in het verderf dat in de wereld heerst. Ja, dat is de straf. Een straf dat ik geen contact met God heb. En dat is een straf voor elk mens. Want dan leeft hij de duisternis. En als je dan de duisternis liever hebt dan het licht, ja, dan ben je geworden als de duivel, dan ga je verloren. Dan is er geen help meer aan. Dus, is er een, dus eerst over dat tuchtigen. Alle die ik lief heb, tuchtig ik. Ja. Nou, dat is vermaning, onderwijzing. Ja. Jezus, die tuchtigde zijn discipel ook. Die bestrafte zijn discipel ook. Maar die heeft het toch nooit gezegd, kom eens hier, dan zou ik eerst eens een vinger afhakken of zoiets. Of, dan moet je eens een dag honger lijden. Want daar staat Jezus bestraft zijn discipelen. Hij tuchtigde zijn discipelen. Dat is een woord. Ik weet geen plek in de Bijbel dat de Heer er nou eens gezegd is, nou zou ik het op loslaan. Ook in de gemeente doet hij dat niet, hij zegt nergens. En als ze het niet willen, dan moet de voorganger of de oudste, die moeten dit en dat eens gaan doen.
Die tweede in de tempel.
Ja.
Jongens, wat later, ja.
Wat stelt u zich voor van die zweep?
Dat zijn helemaal eer.
Er zijn geen pijnen in de
ja. Ik heb het idee dat dat een symbolisch iets is geweest en dat hij met geweldige gezag opgetreden is. Want u voelt wel dat zweepje in zijn handen, dat heeft het echt niet gedaan. Hè. Dat is een jongens, daar komt een man met de zweep. Hm. Huh?
Die tafeltjes, die
zijn
toch
met ongekeerd. Ja. Maar daar werd ook niets door beschadigd, alleen dat geld, dat ging rollen. En dat moet rollen.
Dat moet rollen.
Ja. Want ze zaten daar op een plek waar ze niet hoorden.
Dat is wel goed, maar het was toch een geweld, dat gebruik.
Ja.
Zweepje zal waarschijnlijk ook wel net geweld.
Ja. Jezus heeft die tafels omgekeerd, ja.
Nou, het is nogal
om. Ja. Nou, dat kun je dan toch niet straffen noemen, waardoor een mens zegt, jongen, die zou zeggen, dat is een aanschouwelijke les geweest.
Op een gebruik?
Ja, aanschouwelijk onderwijs.
Weet
je
nog
onze
broer,
daar is een koe uit de stal
gedreven. Daar weer een zweepje van. Ja. Ja. Ja,
natuurlijk. We hebben een lading 3
naar 16,
maar
dat ging eigenlijk om die
profeteer van 7, dat is de ziekwetter. Oh, dat is 2. Dat is hoofdstuk 2. Ja, oh ja. Dat wist ik natuurlijk niet, wat staat in je staat openbaring 3. Maar openbaring 2, dat behandelt, zie ik werp haar op het ziekbed. En alle die met haar hoererij gepleegd hebben, en ze komen in grote verdrukking. Ja, nou, wat zegt Paulus tot iemand die in zonde leeft? Ik lever hem over aan de Satan. En wat doet Paulus dan? Nou, hij zegt tot de gemeente, kijk, als Paulus hem overlevert aan de Satan, maar hij was in de handen van Satan. Een man die leeft met, dat gaat dan in 1 Korinthe 5 over iemand die leeft met de vrouw van zijn vader. Om nog niet te zeggen dat hij met zijn moeder leefde. Niet waar? Dat was nog wat anders. Maar hij leefde met de vrouw van zijn vader. En Paulus zegt, ik lever hem over, ik geef hem over aan de Satan. Ja, maar die man die was in de handen van de Satan. Maar Paulus zegt, wij trekken ons volkomen terug. Wij distancieren ons van die man. Heb er nou geen gemeenschap meer mee, want ik zeg, je moet geen gemeenschap hebben. Waarom niet? Kwade voorbeelden bederven goede zeden. Dat doen we ter wille van de gemeente, die wij heilig willen houden. En dan moet je niet geassocieerd worden met het kwaad. Dat moet dus overleveren aan de Satan, dat wil gewoon zeggen, nou, wij trekken ons terug, want hij is in de klauwen van de Satan, die zulke zonde doet. Die vrouw die pleegde hoererij. En ze leerde de mensen hoererij plegen, plus dat ze nog afgodendienst pleegde. En dan zegt hij, nou, ik laat ze los. En dan komen ze in de verdrukking, net als de verloren zoon, die kwam ook in de verdrukking. Die was ook ergens overgeleverd aan de Satan. En die zegt, jongen, en die vader zegt, nou, daar ga je maar. Dat het maar geworden, nou, die gaat dan op stap met zijn geldbuidel. En dan voor een ogenblik is die alles kwijt. En dat brengt hem dan nog tot inzicht. En zo gaat het daar ook in openbaring 2. Dat die vrouwen Izebel. Maar ik wist niet dat dat... Ik werf haar op het ziekbed, ja. Ze wordt overgeleverd aan ziektemachten. Die man die wordt overgeleverd aan de Satan. En dan zijn er dus machten die toeslaan. En vergeet niet dat hoererij en overspel is een zonde die in het lichaam gebeurt. Dat zijn machten die in het lichaam werken. De Bijbel zegt, je onteert je lichaam. Want iemand zou zeggen, nou ik kan toch met mijn lichaam doen of met mijn buik wat wil. Ja, baas in eigen buik en over je eigen lichaam. En dan zegt de Bijbel in Romeinen 1, ze onteren hun lichaam. Nou, en dat is iets onzichtbaars. Ik zou kunnen zeggen, ze ontwijden hun lichaam. Dat lichaam is een tempel van God en ze ontwijden het door hoererij. En dat is iets wat je niet kunt zien in de zichtbare wereld. Weet je, want ik heb wel eens iemand gekend, die ging dan nog wel eens uit. En die zei, ja, ik ga s'avonds onder de douche. Ja, maar daar heeft hij de wijding niet van zijn lichaam mee terug. En dan wordt dat lichaam wordt overgegeven aan de machten die hij ontketend heeft. Want hij heeft dat lichaam, heeft hij ontwijd. Dus hij heeft alle genade ervan afgeschoven. Nou, wat gebeurt er dan? De mensen in Korinthe onderscheiden het lichaam niet. Ze dronken de wijn. Ja, dat moest eigenlijk zijn dat het bloed van Christus hen genas. Want de Heer die heeft gestorven voor onze zonde, maar hij heeft geleden voor onze ziekte. God heeft hem laten sterven omdat wij zondaars zijn. God had hem ogenblikkelijk kunnen laten, Jezus had aan een hartverlamming kunnen overlijden. Dat had hij niet geleden. Maar waarvoor moest hij lijden? Voor onze ziekte. Door zijn striemen is ons genezen geworden. Nou, en dat werkte niet in Korinthe. Dat werkte niet. Dat lichaam, dat hebben ze niet onderscheiden. Nou, in plaats dat die striemen genezing brachten, dat onderscheiden ze niet. Nou, zegt Paulus, nou, dat is nou het gevolg dat je ziek bent. En sommigen reeds zijn ontslapen. Het werkt niet meer onder jullie. Niet onderscheiden, die oude Statenbijbel heeft er dan bij, het lichaam des Heren. Het staat niet in de nieuwe vertaling, maar wel in de oude. Ja, om zich te bekeren. Ja, inderdaad. Ja. Even kijken hoor. Wat gaan we hier al te pakken? Twee, ja. Twee en nou. Oh ja, dat zou ik wel eens zijn. Nee. Eén, twee. Ik heb er twee achter de rug. Dan krijgen we. Oh ja. Ik in principe. We gaan altijd uitkijken hoor. Nou, oh, God is goed. Ze zei in principe ben ik bij Jezus.
Maar.
Goed. Ik kan accepteren dat in het oude verbond de bedekking over het hart ervoor zorgde dat de mensen God ongerijmdheden toedichten. Maar omdat aan Paulus ook toe te schrijven gaat me te ver. Of aan anderen. Bijvoorbeeld 2 Thessalonicenzen 1 vers 8. En dan heb ik dat nu al behandeld. Dat is je verwijder je van God. 2 Thessalonicense 2 vers 11 wordt ook aangehaald. 2 Thessalonicense 2 vers 11. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat ze de leugen geloven. Wat gaat eraan vooraf? Dat ze de waarheid niet aanvaard hebben. Dat gaat eraan vooraf. Ze hebben de waarheid niet aanvaard. Daarom zendt God hun een dwaling. Maar als ik nou de waarheid niet aanvaard, dan zit ik toch vanzelf in de leugen. Ik wijs de waarheid van de hand. Dan kan ik zeggen, ja, God heeft dat gedaan. Dat is een oud-testamentische uitspraak natuurlijk. Hè. Maar het is een gevolg dat ze de waarheid niet aanvaard hebben. Dat gaat eraan vooraf.
Ja, wij zouden het anders zeggen.
Ja. Dus.
Wij zouden niet meer zeggen, God zegt een
waarheid. Nee.
God laat
nee.
Het eraan over.
Maar wij zeggen wel, de eerste, de liefde tot de waarheid, die hebben we losgelaten. Dat staat er ook aan vooraf. De liefde tot de waarheid kennen ze niet. Ja. Nou, nu komt God met de dwaling. Dat wil dus zeggen, nu ben je overgeleverd aan de dwaling. Zoals God zijn zoon overleverde aan de handen van moordenaars. En in de geestelijke wereld aan de handen van, in de handen van de demonen. Ook zoiets, hè?
Paulus die zegt Romeinen 1, God heeft hem overgegeven, over wat we denken. Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde.
Ja, dat is hetzelfde. Dat wordt hier ook, dat had ik ook in mijn antwoord staan. God geeft je over aan een verwerpelijk denken.
Ja.
Van wie hebben ze dat verwerpelijk denken? Dat is niet dat God dat verwerpelijk denken geeft, want daar zaten ze in. Maar daar komen ze niet meer uit. God gaf zijn zoon over aan de machten der duisternis. En dan, dat is de. Die leren, die transactie leert. Ja. Wij waren in de macht van de duisternis en God die koopt ons vrij. Want hij is een rechtvaardige God. Dat lijkt mij toch een heel aannemelijk iets. En daarvoor zeggen wij, Want ik hoorde het nog van de week bidden, toen dacht ik nog daaraan. Dat iemand, dat was Sean Boy, die wat de duivel heeft geen recht op ons. In verband met die kinderen. De duivel heeft geen recht. En waarvoor heeft hij geen recht? Omdat wij vrijgekocht zijn. Op een eerlijke wijze. Oh, en wat is nou de leer van de genoegdoening? Dat God zichzelf laat betalen. Maar daar zit aan verbonden, als Jezus aan God heeft betaald en het offer aan God heeft gebracht. Ik heb al gezegd van dat gezin met die vier kinderen, dat hij dus een gram haalde op de oudste zoon. Maar wat is nu ook het gevolg? Dat de duivel zegt, als ik zeg, je hebt geen recht op me, zeg, hoe kom je daar aan? Ja, maar Jezus, ik ben gekocht door Jezus en betaald. Ja, maar niet aan mij. Daar heeft niks mee te maken. Dan kan de duivel zeggen, daar heb ik toch niks mee te maken. Dat is tussen God en zijn zoon gebeurd, die betaling. Hij heeft het offer aan zijn vader gebracht. Nou, wat heb ik ermee te maken? Maar wij zeggen, je hebt geen recht op ons. Maar waar halen wij dat vandaan? Omdat wij gekocht en betaald zijn. Maar, en dat is niet, daar zit het geraffineerde in, dat men de duivel zijn recht laat houden op de mens. Als je dat dan maar ziet, dan zeg je, waar komen die dwalingen vandaan? Nou, die zijn dan binnengeslopen omstreeks 1200. Volop, de leer van de genoegdoening. God die wil zijn gram halen. God wil straffen. En dan straft hij zijn zoon. Jij zult er voor boeten. Maar als ik mijn kinderen vergeef, moet ik ze dan straffen. Als een kind iets misdaan heeft en zegt, ik spijt me. Moet ik dan de kind op zijn huis geven als ik zeg, nou joh, ik vergeef het je en ik betaal de zaak wel. Ben ik dan onrechtvaardig? Er is toch geen vader onrechtvaardig als hij zijn kinderen vergeeft zonder straf? Ik zou maar zeggen, als hij ze straft, dan vergeet hij ze niet. Dan zegt hij, jongens, we zullen de balans eens in evenwicht brengen. Jij dat, ik dat. Nou, waar halen ze het vandaan, die balans? Die gedachtenwereld is niet uit God. Dat is een gedachtenwereld die de dievel erin gebracht heeft. Voor wat hoort wat. En nou ben ik tevreden. Jij een oog eruit geslagen, jij jouw oog er ook uit. Ja. Ja, en Jezus zegt, ik zeg je, dat past niet in mijn denken. 2 Thessalonicense. Kijk, wij moeten het axioma vasthouden. God is goed, hij geeft ze over, hij laat ze los. En waarom? Omdat ze niet willen. Jezus zei, je hebt niet gewild, ik heb je bijeen willen vergaderen. Ja, niet gewild, nou. Je wordt prijs gegeven, zegt in de Bijbel, hè. Zie, ik geef dat huis prijs. Ik laat het, die tempel los. En wat gebeurt er dan mee? Wordt verwoest. Ja, Jezus zegt in Matthäus 23, hè. Ik heb je bijeen willen vergaderen, gelijk in hen heretiek, en zei, je hebt niet gewild. Zie, uw huis worden u prijs gegeven. Worden u, wat? Moest gelaten, nou prijs gegeven, zegt de ergens in de Bijbel. En hij zegt, ik kan er niets meer mee beginnen. Ik ga, en hij trekt eruit, en dan wordt die tempel verwoest. Maar die tempel is niet God verwoest. Dat hebben de heidenen gedaan. Handelingen 13, vers 10 en 11. Oh, dat zal ook wel, dat zijn dan de bekende versen, jongens. We gaan hem eens opzoeken, want laten we er nou maar doorheen bijten. Ik zag er ook tegenop hoor, misschien zit u ook al te kijken hoe laat is het. Als ik het te vervelend vind, dan schrijf er gewoon mee uit. Handelingen 13. Ja, maar ik word er ook moe van. Handelingen 13, vers 10 en 11. Paulus, vervuld met de Heilige Geest, zegt dan tot die bar Jezus, die Elimas de tovenaar, hij zag hem scherp aan, en hij wou ook kijken wat erin zat. En toen zei hij opeens, zoon des duivels. Ja. Zoon des verderfs. Dat zou van Judas gezegd. En van de Antichrist, zoon des verderfs. Allebei zoon des verderfs. Zoon des duivels, vol van allerlei listen en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult ge niet ophouden de rechte wegen des Heer te bedraaien. En nu zie de hand des Heeren keert zich tegen u.
Nu zegt, die hand. Er staat niet, die hand is uitslaan, die hand die keert zich tegen u. Net als de wolkolom. Het wordt duister. En die wolkolom is een beeld van die hand, van Gods geest. Nou. Maar die wolkolom die heeft die Egyptenaren niet verdronken. Maar die was tegen hen. Dat was voor hen duisternis. Want ze maken van licht duisternis. Ja. Die hand is duisternis. En gij zult een tijd lang blind zien en de zon niet zien. Nou, staat er nou dat God dat doet? En gij zult dat ervaren. Want jij bent een occultist van de eerste rang. En nou is het jou niet gelukt om die Sergius Paulus in je klauwen te houden. Die, weet je wel, die Romein. Je hebt alles gedaan met toverkunsten en het is je niet gelukt. Nou zeggen die machten, jij bent geen goede dienstknecht. Nou zullen we jou pakken. Heb je het in de gaten? Kijk, en dan krijgt hij een koekje van zijn eigen deeg. Want hij weerstond Paulus. Hij had de opdracht, houd dat evangelie tegen. En het lukte de man niet. Kan u begrijpen dat die machten zich gingen breken op hem? Nee. We gaan weer verder.
Toch leest dit niet.
Ja.
Tegen macht, want als je dit zo leest, in gewoon Nederland met normaal verstand. Dan zegt hij, de hand is hier niet tegen nu. En daar komt vervolg.
Ja.
Ja. En dan zouden wij dus zeggen, ja, ik bedoel.
Ja. En wel leven en laten. Elke genade wordt jou ontnomen, want jij bent een occultist van de eerste rang.
Ja, dat gij zult, hè? Dat is een voorbeeld van vraagvastig.
Ja.
Om een voorstellende wijze binnen dwingt. Of
ja.
Ja. Heel moeilijk in Nederland.
Ja, de toekomst, want die was dat weer bij dan.
En terstond viel op hem donkerheid en duisternis. Daar leefde hij geestelijk in en dat werd nou ook reëel in de natuurlijke wereld.
Maar
in feite,
Paulus
stond
eigenlijk het gevolg.
Zaten
die van
ook
wat anders
doen,
maar hij stelde dus het gevolg
van vast. Nou, Paulus die had hem scherp aangekeken. Die zegt, ik laat je los, ik lever je over. Hij zou zeggen, ik lever je over aan de Satan. En toen kwamen de ongelukken. Paulus wist wat dat was, want hij was zelf ook vaak overgeleverd aan de Satan. Vergis je niet. Een engel van Satan die hem met fluister sloeg met de Heer en zei, ik geef je kracht en genade om te overwinnen. En ze gooien je dood met stenen en dadelijk loop je nog 70 kilometer de volgende dag. Nou, is dat mijn genade, is je genoeg of niet? Ja, dat staat erachter. Hij werd als, ze dachten dat hij dood was. Ze halen de stenen weg, hij staat op en dan staat er en hij liep de volgende dag van Derbe naar Lystra, weet ik, 70 kilometer. Nou, dat is bijna naar Gorinchem. En dat was in die gevangenis ook. Overgeleverd aan de Satan. En de Heer zegt, maak je nou maar niet benauwd. Ga nou maar zingen. Met Silas, liefst in tongen. En toen begonnen die muren die begonnen te beven en die deuren die vlogen open. Dat is dus een heel ander iets. Maar dat zijn de verdrukkingen die over ons zijn. Maar die zeggen, ga niet eronder, daar word sterk van.
Ja, maar er zijn de situaties dat je de macht niet meer scheidt van je neemt.
Ja, die macht die grijpt hem.
Nee. Wij zijn bezig om mensen van macht te scheiden.
Ja.
We hebben de mens behouden.
Ja.
Maar hierin zien we dus dat in dat overleveren, dat we dan de mens en de macht.
Ja, maar wat denkt u van die man die overgeleverd werd aan de Satan, dat hij niet vaak vermaand was? Eerst onder vier ogen, dan onder twee getuigen en tenslotte aan de gemeente bekend. En hij wil niet, nou dan zegt hij, laat hem maar los. Hij is voor je als een heide en een tollenaar. We blijven niet aan de gang. En wat had hij gedaan aan niks anders dan Paulus tegen geweest? Dat staat er uitdrukkelijk bij, als ik me niet vergis. Dat hij een geweldige tegenwerker was. Nou, Romeinen 2 vers 6. Ik moet het wel opzoeken, want ik weet het ook niet allemaal. Romeinen 2 vers 6. Je zou zeggen, waar is het allemaal vandaan, hè?
Ja.
Ja. En gij hoopt die toren op tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods die in ieder vergelden zal naar zijn werken. Hun die in het goed doen volharden de heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven, maar hun die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, nou, dan staat er wacht, toorn en gramschap. Ja, wacht. Wacht. Ja, dat wacht. Dat wacht hen. Daar kunnen ze op rekenen. Er staan niet dat God het doet. Ja. Romeinen 11 vers 8. Daar hebben ze al wat uit dat Romeinen gehaald doen. 11. Romeinen 11 vers 8. En de overige zijn verhard. Gelijk geschreven staat in het Oude Testament. Dat kan maar zo lezen. Mag ik het even aanhouden, zegt Paulus? God gaf hun een geest van diepe slaap. Je zou het tegenwoordig niet zeggen, de geest van weerspannigheid. Ja, ja. Dat is toch een geest van diepe slaap. Ze willen niet. Ja. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Ja. Dus die bedekking die was over hen. Ze hadden een vetlaag om een ander beeld te gebruiken om hun hart. Dat was, waren die machten. Nou, en God die kon er niks meer mee doen. Hè? En dan staat er, God deed dat. En God gaf hen die geest. En God leverde ze over aan hen. Ze kregen de verwachte narigheid. Nou, dan staat er nog zondvloed. Dat zijn de geweldgeesten. Dat heb ik al gehad. De eerstgeboren in Egypte. Ja, dat is een strijd tussen in het occultisme. Dan gaan er zulke dingen gebeuren. Denk eraan dat Egypte was een door en door occult land. Dus die mensen waren te grijpen door de doodsengel, door die verderfengel. Dat was een mogelijkheid. En dan die vijgenboom nog ter vervloeking. Ja. Dat is ook iets moois. Jezus vervloekte dan toch maar een vijgenboom. Oh, ik meen dat ik dat hier al verteld heb, of niet? Oh. Nou. Ik heb, ik meen dat gezegd heb, dat in Amelisweert hebben ze de 600 gerood. Nou ja, als je nou milieuman bent, dan protesteer je. Je bent tenslotte dat protestanten die er toe zeggen. Ja. Maar Jezus vervloekte een vijgenboom, nou die ging dood. En als nou de boer hem gerooid had, ging hij ook dood. Ik val die nou echt over die vijgenboom? Wat? Over die vloek. Nou, en maar was die vijgenboom een beeld van? Van het oude verbond met al zijn wetten in zich en dat heeft niks opgeleverd. Geen vrucht. En weet je wat de Heer deed? Die zegt, ik ruim dat zaadje op en ik geef een nieuw verbond en je krijgt een nieuwe vijgenboom en dat gaat werken. En dan zullen ze de vrucht wel opleveren. Nou, dat is een model. Hij sprak in beelden. En dat was gewoon een beeld. Nou, daar ging die vijgenboom dan aan. Nou, vooruit. Maar die vijgenboom die kwam hier in de klauwen van de Satan of zoiets. Echt niet doen. Dat zijn dan de vragen. Oh ja, hier nog een restje. Dat is, ja.
Restje behouden.
Ja. Mijn zoon van 13 jaar. Vroeg waar haalt Simson de kracht vandaan toen hij de pilaren van de tempel omverstiet. En vele mensen omkwamen. Was die kracht van de goede God? Ja, ik heb dat al gezegd. Wij gaan niet achter Simson staan. Ja. De discipelen die zeggen, Elia die liet vuur uit de hemel komen. Hij zei, nou, wou je mij hebben? Even bidden. Vuur uit de hemel en kracht ontwikkelen was ook een geweldige kracht. 50 soldaten, weg. Volgende 50, weg. Volgende 50, weg. Ja. En de discipelen zeggen, dat is mooi. Dat is mooi. Ik ken die mensen. God die toont dat hij er nog is. Hier toonde wie gij zijt. Nou. En nou zijn we in de Samaria. En die mensen willen u niet ontvangen. Die zeggen, blijf maar buiten de poort. Blijf maar in de open lucht slapen. Op de stoep, zo zou ik zeggen. Die waren gisteravond. Nou. En dan zeggen die discipelen, laat nou vuur uit de hemel komen. En laat nou de hele stad eens eventjes verdwijnen. Dan weten ze dat u er bent. Meneer van Jona. En dan zegt de Heer, stop eventjes. Je weet niet van welke geest je bent. Heb je het in de gaten? Was Elia niet goed? Je weet niet wat voor geest Elia had. Elia die timmerde deur op. En Elisa... Die nam 42 knapen even te grazen, omdat ze hem uit zaten te wachten. Nou, je moest kijken wat ze wel nodig hebben om dat nou recht te breien. Ja, een man gods enzovoort. Nou, 42 kinderen waren daar de diepe van. Moeten we het nadoen?
We hebben geen beren.
Maar we hebben wel een berenkou. Hoe moet ik de geschiedenis van Ananias en Sapphira zien? Dat is de laatste. Petrus zegt, je hebt de Heilige Geest gelogen. Een zonde gepleegd tegen de Heilige Geest, want je hebt de Heilige Geest gelogen. Dan moet je even nagaan wat die mensen deden. Dat was niet een geval van liegen uit nood of zoiets. Maar die kwamen bij elkaar... vrome geesten. Jongens, wij willen ook voor vroom doorgaan. Wij willen ook voor hele opofferingsgezinde mensen doorgaan. Vrouw, wat zullen we dan doen? Nou, we verkopen onze akker en we zeggen, jij alles. En dan staan we daar als mannen en vrouwen gods. Alles kan die krijgen hier, alles. Maar ja, je moet toch wel een appeltje voor de dorst hebben, dus iets opzij leggen. Maar we zeggen dat we alles gegeven hebben. We doen alsof. Je moet even dat gekonkel in de hersens, moet je begrijpen. Je bent met de heiligste dingen bezig. Een offer voor God, je hele leven wijd ik. Heer, ik heb alles gegeven wat ik had. Aan de voeten der apostel geworden. Maar ja, dat kleine beetje, daar praten we niet meer over. Dat denken we later, man. Nee. En dan zegt Petrus terecht, dat hoef je toch niet te doen. Maar waarvoor deed je dat? Kijk, u moet hier de motieven zien. Die waren zo slecht. Zo gehuicheld. In en in slecht. Niet de daad die ze deden, maar de motieven die hen bewogen. Om voor een man en een vrouw gods door te gaan. Jongens, dat zijn wij nou nog eens. Wat zullen ze nou wel zeggen van die Ananias en Sapphira? Je hebt de Heilige Geest geloven. En dan? Zeg. Petrus die... Die houdt daarmee op. En dan valt hij dood te raden. Ja. Daar was een macht in die man. En die macht had dat willen bewerken in de gemeente. Kon dat niet bewerken. Hij valt dood te raden. Dat deed Paulus ook ergens. Dood te raden viel al dood. Die macht die greep hem. Nou, en dan komt die vrouw. En Petrus zegt, is het zo? Nou, Petrus zegt, dan zal het die vrouw net ene gaan. Hoe wist hij dat? Ja, wist hij uit van de eerste. Hij zegt niet bij de eerste, hij zegt bij de tweede. Hij zegt, nou, dan moet je wel uitkijken, maar ze behalen jou ook weg. Maar daar staat niet dat God het deed. Sloeg God Paulus te raden, die macht. Die hadden in de geest gecreëerd en knoert van de macht. Je zou er bij ons zeggen een geldvorstel. Nou, ik weet niet of ze dat hier gebruiken. Dus geef hem. Noem het dan maar een hele grote. De vorst van de religie. Van de religieuze machten. Ik zie nou niet in dat Petrus die zegt dat niet, hij gaat eraan. Ik zal me eens even breken, want waar zou die zoveel breken? En zegt dat gebeurt niet. Nou, dat ja, aan die kracht van, het, van de Heilige Geest, ja, die ze weerstonden, nou, die bracht hen in de vernieling inderdaad. Want er was zo'n kracht, dat ze helemaal gedistanceerd werden naar de duisternis. Want dat krijg je, als er een enorm licht is en je hebt de duisternis liever, nou, dan ga je naar de duisternis. Ik heb mijn best gedaan om, de heer die zou zeggen, als je nou wat goeds voor me vertelt, ik zal het je niet kwalijk nemen. Ja. Ja.